We slaan daarna Gods woord opnieuw open. We lezen dan uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 13, vers 1 tot en met vers 9. En daarna vers 18 tot en met vers 23. Matthäus 13, vers 1 tot en met vers 9. En daarna vers 18 tot en met vers 23.
En ten dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en doornen wiesen op en verstikten datzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Lezen we verder bij vers 18. Gij dan, hoort het de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt dat de boos en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat er stond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud.
Komende weken, gemeente, zullen we samen Matthäus 13 volgen. Verschillende gelijkenissen die de Heer Jezus verteld heeft en die door de evangelist in dit hoofdstuk zijn samengevoegd. Vanmorgen de eerste gelijkenis. Gelijkenis van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is de gelijkenis van de zaaier. Dat is ook het eerste punt voor de prediking. We letten allereerst op de zaaier. In de tweede plaats op het zaad dat hij strooit. En in de derde plaats op de vrucht. En dat derde punt is dan meteen ook de brug die we slaan naar de volgende preek. Dus de zaaier, het zaad en de vrucht. En aanbeland gemeente op een rustmoment in het evangelie van Matthäus. Rust. Typisch ook iets voor de evangelist. Om midden in zijn evangelie even op de rem te trappen en tot rust te komen. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dit, dat in de voorgaande hoofdstukken, vooral hoofdstuk 12... allerlei wonderen door de evangelist werden verhaald. Wonderen die de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling heeft gedaan. Heftige dingen heeft hij ook meegemaakt. Bezetenen, ontzet van de macht van de duisternis. Conflict met de fariseeën, zo zagen we vorige week zondag rondom de Shabbat. Dat doet wat met een mens natuurlijk. Ook de Heer Jezus heeft zijn emotie. Als je in discussie komt met mensen die de macht, de geestelijke macht in jouw dagen hebben, en je komt ook in discussie, in confrontatie met hun op hun eigen terrein, in het midden van de synagoge, dan raakt je dat. We hebben geen onbewogen zaligmaker, kil en gevoelloos, maar een mens van vlees en bloed, die diep geraakt wordt wanneer hij in aanraking komt met de nood van ons mensen. Het gaat hem ter harte. Maar die ook geraakt wordt wanneer hij de verbetenheid van fariseeën en schriftgeleerden in de ogen ziet en met hen in gesprek gaat. Hij scheept hen niet af met een opmerking. Hij trekt geen muur op, hij trekt ook geen harnas aan. Maar let er maar eens op. De meeste gelijkenissen die de zaligmaker verteld heeft, zijn geadresseerd aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Juist die gelijkenissen waar zo sterk benadrukt wordt dat God in zijn opzoekende zondaarsliefde niet wil dat iemand verloren zal gaan. Om een voorbeeld te noemen, wel denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Het eerste adres van die gelijkenis zijn niet de tollenaren en de zondaren in Jezus' dagen. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden. Men heeft verteld die gelijkenis. Om hen niet alleen te confronteren met die oudste zoon die buiten blijft staan. Maar vooral om hen te confronteren met de vader die naar buiten gaat. En smeekt of die oudste jongen ook binnen wil komen. Geen onbewogen zalig maken, maar dat vergt ook de nodige energie, dat vergt ook de nodige krachten van deze prediker. Ook hij is moe, meer dan eens. En we zien het dan ook dat hij zich dan terugtrekt in de eenzaamheid of samen met zijn discipelen de stilte zoekt, ook gewoon om als mens op adem te komen, om tot rust te kunnen komen, om op te kunnen laden. In de weg van het gebed, stilte van de binnenkamer, maar ook tot rust te komen om zich even te onttrekken aan de druk van de schaar, om even alleen te zijn met zijn discipelen of met nabije vrienden, Lazarus, Martha en Maria, zodat hij daar ook kan ontspannen. En even onder zijn eigen mensen zo kan zijn. Zonder dat hij de kritische blikken van fariseeën en schriftgeleerden in zijn rug voelt priemen. En ook niet dat hij even voortdurend alleen maar aan het geven is, aan het genezen, aan het bemoedigen, aan het adviseren, aan het ontvangen. Wel, hier zien we ook zo'n rustmoment. De Heer Jezus gaat zitten, zo begint het hoofdstuk, om te preken. De mensen komen naar de zaligmaker toe. Hij overziet de scharen, vers 13. Hij zit eerst in een huis, maar hij gaat dan naar buiten. De scharen stromen samen, hoofdstuk 13, vers 2. En ze verzamelen zich rondom de zaligmaker. Blijkbaar is het zo druk, dat wil de evangelist suggereren. Blijkbaar is het zo druk dat de Heer Jezus, om iedereen te kunnen bereiken, afstand doet van die mensen door in te schepen op een scheepje, iets bij de oever te vandaan te gaan liggen en zo het woord van God, het koninkrijk der hemelen, te verkondigen tot die grote schare die samengestroomd is. Jezus maakt gebruik van de akoestiek in de natuur. Het water draagt ver, het geluid wordt ver gedragen. En daar maakt de Heer Jezus ook handig gebruik van. Hij zit op een schip, voor hem de mens, achter hem het water. En daar zit hij. Wat zal er door hem heen zijn gegaan? Wel, gaat hier ook niet een van zijn verlangens in vervulling? Wat hem dreef om op te staan uit de schoot van zijn vader, om zich gewillig aan te bieden, om gezonden te worden door de Vader, omdat hij met de Vader en de Heilige Geest deze wereld alzo heeft lief gehad. Hoe lief? Oh, kijk, daar zit hij. Midden in deze wereld. Voor mensen. Voor mensen. Zoals hij alleen maar naar mensen kan kijken. Die op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. Die geschapen zijn door hem. Die verloren liggen voor God. Terwijl ze zelf dat niet eens bewust beseffen. Maar hij ziet mensen. Hier een grote schare. Maar op andere momenten, moet u maar eens opletten in de evangelie, ziet hij een mens. Zacchaeus. Hij ziet geen tollenaar. Hij ziet een mens. Hij kijkt dwars door rangen en standen heen. Laat zich niet leiden door gezichten of afkomst, status of eer. Hij ziet een mens. Mag ik aan het begin van de preek, gemeente, maar meteen ook even een van de toepassingen nu maken. Was het een wonder, hè, dat God ons zo ziet vanmorgen. Hier in de kerk, jou thuis, achter het beeldscherm, of u achter de kerktelefoon. God ziet je als mens. En hij weet wat dat woord betekent, een mens. Omdat hij een mens geschapen heeft. Aan de ene kant nooit heeft losgelaten. Ik zie hier het bewijs. Jezus zit voor de mens. En aan de andere kant op zoek is naar een mens. Die zich van hem heeft losgerukt. Wat roept dat op in het hart van de zaligmaker? Het is eigenlijk een overbodige vraag toch vanmorgen. De vraag, zou dat wat met Jezus doen? Als hij een mens ziet. Zou hij daar onbewogen onder blijven? Kil. Zou hij vanaf dat scheepje de mensen zijn gaan tellen? Om te zien hoeveel er zijn. Om met de eer op te strijken. Zoveel mensen. Zou hij alleen maar die mensen scharen zien? Een muur van mensen voor hem. Nee, hij kent elk mens. Ook nu. Ook hier in de gemeente. En wij zijn blij dat we met meer vanmorgen hier kunnen zijn. De Heere ziet dat ook. En tegelijkertijd ziet hij in ieder van ons, apart, als mens. Onze kleine kinderen vanmorgen in de kerk. Vaders en moeders. De ouderen. Ik maak nu dat onderscheid. Kind, volwassene, ouder. Jezus ziet mens. Met een ziel. Onderweg naar de eeuwigheid. Maar ook met wat we meedragen vanmorgen. Wat hier van binnen leeft. Aan dankbaarheid en vreugd. Maar ook aan zorg. Aan verdriet. Jezus ziet het. Laten we zo luisteren, gemeente, naar Jezus' preek. Niet alleen naar de letter, maar vooral naar het hart van de zaligmaker. Hij ziet de mensen voor zich en hij vergelijkt wat hij ziet met een akker. Natuurlijk een voor de hand liggend beeld, zeker in de omgeving waarin de zaligmaker het woord van God verkondigt, aan de oevers van het meer van Galilea. Als de Heer Jezus zometeen dat beeld gebruikt van die vruchtbare akker, dat deel van de akker waar het zaad ontkiemt en vrucht mag dragen, en dat ook zo benoemd, 60, 90, 100 fout, of andere evangelisten gebruiken weer andere getallen, dan refereert dat ook direct naar een vruchtbaar gebied in de directe omgeving van de Heer Jezus. De streek waar de zaligmaker deze gelijkenis verkondigt, staat daar ook onbekend dat het een vruchtbare streek is en dat de akkers die daar liggen wel kunnen dragen, veel vruchten kunnen opbrengen. De Heer Jezus vertelde zijn gelijkenis wat heel dicht bij het leven van de meeste mensen zit. Zowel de kinderen als de ouderen kunnen het op dit moment begrijpen. Dat is niet altijd het geval, zo blijkt. En zo zullen we dat ook over een poosje zien. Er zijn ook momenten in de preken van de Heer Jezus die niet worden begrepen. En als de discipelen er dan ook op terugkomen om nader onderwijs te krijgen, dan geeft de Heer Jezus het dat dan ook. Maar de Heer Jezus vertelt hier een gelijkenis die jong en oud in ieder geval herkent. De gelijkenis van een zaaier. Die erop uitgaat om de akker te bewerken. Tenminste, zo lijkt het. Laat het maar even lezen, vers 3. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Als wij deze woorden zo lezen, gemeente, dan lezen we deze woorden met de ogen van ons Nederlanders hier in de Lage Landen. We denken dan meteen aan het voorjaar en aan alle voorbereidingen die getroffen zijn voordat ook het zaaiseizoen aanvangt. Akkers die eerst bewerkt moeten worden, het land dat tot rust moet komen, geploegd moet worden, geëcht moet worden voordat er gezaaid kan worden. Maar schijnbaar gaat het er in deze gelijkenis anders aan toe. Wat wij als laatste zien, het zaaien, plaatst de zaligmaker voorop. Er is van ploegen nog geen sprake. Er is nog geen onkruid gewiet. Doornen komen straks overal. Blijkbaar heeft deze landman ook niet goed de grond geïnspecteerd om te kijken waar hij wel of waar hij niet moet zaaien. Eigenlijk roept deze gelijkenis al meteen heel veel vragen op. Hoe zit het? Is dit eigenlijk wel een man met kennis van zaken? Is dit wel een landbouwer die de grond weet te bearbeiden, die het gestel van de aarde kent en die ook weet hoe hij op een goede manier hoge opbrengsten moet terugkrijgen van zijn akker? Nu, dat zijn allerlei vragen waar meteen ook mensen tegenaan lopen en er wordt in alle kanten naar een oplossing gezocht. Bijvoorbeeld, en ik neem even mee in de gelijkenis, als het zaad dan valt in een deel waar maar een laagje grond boven een rotslaag ligt, waar het ontkiemt en snel weer verdort. Dan zijn er een aantal uitleggers die zeggen, kijk, dat heeft ook alles te maken met de landbouwpraktijk in Jezus' dagen. In sommige delen van het land van Israël was het dan de gewoonte om eerst te zaaien. En direct daarachteraan ging de knecht van de boer of iemand anders van het bedrijf met de ploeg erdoorheen. Je ziet dat dan voor je gebeuren. Hij volgt dan die landbouwer die aan het zaaien is. Met brede armen laat hij het zaad overal en nergens vallen. En daarachter hobbelt dan zijn knecht met de ploeg. Die staat opeens stil. Stuit op een steen onder de grond. En komt onze verdriet erachter dat hij niet verder kan. En dat hij om die rotsblok onder de aarde heen moet met zijn ploeg. Met als gevolg dat dat deel van het zaad als verloren beschouwd moet worden. Ik denk niet dat de mensen toen zo dom zijn geweest, denkt u wel? En neem ook even in rekening hoe duur zaaigoed is in Jezus' dagen. Toen gold het misschien nog wel meer dan nu, dat je elk dubbeltje moest omdraaien. Zuinig moest omgaan met je materiaal en met je zaaigoed. Nee, de akkerlieden en de landbouwers in Jezus' dagen, die kenden hun grond. En die wisten waar ze wel of waar ze niet moesten zaaien. De vraag is, wat is dit eigenlijk voor een zaaier? Is het iemand die zomaar zonder na te denken willekeurig te werk gaat? Die, terwijl de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, eigenlijk uit deze gelijkenis wegkomt als een man zonder kennis van zaken, die beter timmerman had kunnen worden dan landbouwer. Er is geen akkerbouwer in Jezus' dagen die zo slordig omgaat met zijn zaaigoed als de zaaier in deze gelijkenis. Wat is dat eigenlijk voor iemand? Een zaaier. Let u erop dat de Heer Jezus deze zaaier eigenlijk ook zo kleurloos mogelijk neerzet. Hij vertelt niks over zijn afkomst, over zijn bedrijf, over zijn ervaring, over wat hij allemaal wel of niet kan. Nee, een zaaier ging uit om te zaaien. Juist door het zo te vertellen en ook juist door die vraag op te roepen, wat is dat nou eigenlijk voor een zaaier die zomaar al zijn zaaigoed verkwist? 3/4 van wat hij zaait, zo lijkt het op het eerste gezicht in deze gelijkenis, moet achteraf gezien als verloren beschouwd worden. Dan doe je toch ergens iets niet goed. Dan ben je toch geen vakman. Dan kun je toch eigenlijk wel de vraag stellen, hoe lang hou jij het met je bedrijf vol? Kun je niet beter voor een ander beroep gaan zoeken? Met het stellen van die vragen, gemeente, die deze gelijkenis al meteen oproept, zijn we eigenlijk meteen ook bij het punt waar de zaligmaker ons wil hebben. Zie hem daar zitten, op dat schip, als de zaaier. Voor hem ligt de akker. Allemaal mensen. Jong, oud, fris, grijs, ziek, gezond, bekeerd, onbekeerd. En de zaaier gaat uit om te zaaien. En preekt aan iedereen precies hetzelfde. Deze zaaier gaat niet eerst de akker inspecteren, maar gunt iedereen hetzelfde zaad van het woord. Heb jij je daar ook al een keer over verwonderd? Dat God onder de prediking van het evangelie aan de voorkant geen onderscheid maakt. Dat er niet bij wijze van spreken is de harten, de akkers van mensen gaat inspecteren om te kijken of die akker alvast beploegd is. Om te controleren of er in die akker van u en mijn hart geen kiemen van doornen en distelen liggen, zodat de landbouwer van tevoren al weet, als ik daar mijn zaaigoed neer laat vallen, dan is dat eigenlijk ook al meteen gedoemd te mislukken. Dat hij niet eens met zijn spade over de akker van u en mijn leven loopt om te controleren door die spade in de grond te steken. Is er wel genoeg grond? Is er een diepe laag zodat de koren ook kan ontkiemen en het vruchten gaat dragen? Of stoot de spade al meteen op die harde rots van nou geef het een naam. Van ongeloof. Van verzet. Van afkeer. En dat hij zo op zoek is naar dat deel in het midden van de gemeente of hier, dat deel in die grote schare met mensen die samengedrongen staan aan de oevers van het meer, waar wel een vruchtbare grond al bij voorbaat voorhanden is. En waar de landbouwer weet, als ik daar het zaad van het woord ga strooien, dan is de vrucht ook gegarandeerd. Dan ontkiemt dat zeker, omdat het valt in het toebereide aarde. Maar dat de Heere Jezus helemaal niet zo handelt. Wat geeft hem eigenlijk die merkwaardige houding? Dat hij zonder van tevoren selecterend als een zaaier het woord strooit in de harten van al die mensen. Dat komt omdat deze zaaier in dienst staat van het Koninkrijk der Hemelen. Met dus de roeping van de zoon om te zaaien. En zijn vader staat garant voor de vrucht. Hij geeft het over. Over aan hem. Bij wie het veilig is. Trek even een paar lijnen, gemeente, voordat we verder gaan. In de eerste plaats een lijn naar die broeder en zuster, ook in het midden van onze gemeente, die daar voor zichzelf zo ontzettend mee kan worstelen. met de vraag of de Heere u of jou wel heeft voorbestemd, uitverkoren heeft ten eeuwige leven. En dat iedere keer weer opnieuw, wanneer het evangelie klinkt in uw leven en dat het u misschien ook wel raakt en beweegt, dat je eronder bewogen bent, vroeg of laat die bangmakende vraag je op de schouders springt. De zegen van het woord weg probeert te nemen door de vraag te stellen, is het wel voor jou, ben jij wel uitverkoren? Ik denk aan die broeder of zuster in het midden van onze gemeente, of die jongeren die zo kan worstelen met die stenen ondergrond, die stenen laag in je hart. Wat kun je daar verdrietig onder wezen? Dat er meer dan eens het woord van de Heer in je hart heeft geraakt en dat je bewogen de kerk uitging. Maar het leek net op dat zaad dat even ontkiemde, ontsproot en er is nu niets meer van over. Het verdorde. De momenten van toen zijn de herinneringen nu. Die dienst. Dat woord. Maar tegen jezelf moet je misschien in deze morgen zeggen. Mijn hart is nog steeds hetzelfde. Hard als een steen. Ik denk aan die vader of die moeder die zoveel verdriet heeft om te zien hoe uw jongen of hoe uw dochter onder het woord zit. Of thuis op dit moment of misschien niet. En dat wel het woord van God klinkt en soms aan hun houding ziet dat ze zich verzetten. En ik haast me te zeggen, dat is de buitenkant, hè? Dat is de buitenkant. Met dat ik dat zeg, moet ik even denken, gemeente, aan de voorval uit mijn eigen leven. Ik werd een keer de klas uitgezet onder godsdienst. Vanwege mijn onverschillige houding. Jaren later kwam ik de docent weer tegen. En hij wist zich dat nog precies te herinneren. En had ook gelijk. Het was wel de buitenkant. Want die onverschillige houding camoufleerde een hart dat worstelde met God. Raakt het ons dan niet vanmorgen dat deze zaaier gewoon maar zaait? Zonder aanzien des persoons. Zonder zich af te vragen, hoe landt het zaad? Zonder van tevoren al te berekenen, als ik het daar laat vallen, dan is de oogst gegarandeerd. Zonder met een boog om die steenachtige plaats te lopen. Zonder uit de buurt te blijven van de weg, waar de vogelen des hemels zo snel als dat ze kunnen het zaad proberen op te pikken. Omdat die gouden arenkorrels zichtbaar op de weg liggen en nooit zullen ontkiemen, ze krijgen daar de kans. Maar dat deze zaaier zaad, brede armbewegingen, om heel die akker evenveel zaaigoed te kunnen geven. Niet het ene deel meer, het andere deel minder. Evenveel. Wat een rust ademt deze gelijkenis. Een zaaier ging uit om te zaaien. En de rest is aan God. Eerlijk werk, hè, als je dat morgen voor de klas mag doen. Kring met kinderen voor je. Heerlijk werk als je dat weer op de zondagsschool mag doen. Achter al die gezichtjes, achter al die levens, ligt de akker van hun hart. Alleen maar zaaien. God staat ervoor in. Het ligt veilig in zijn hand. Hij doet wat hem behaagt. Let u er ook op wie hier zaait, de Heer Jezus. Als ik even met u een sprong naar voren doe om aan het einde van zijn leven toch maar even die vraag te stellen die meteen bij ons op de lippen ligt. Namelijk, hoeveel vrucht is er nou eigenlijk op de prediking van deze prediker gekomen? Dan moeten we elkaar beschaamd aankijken vanmorgen. Dan lijkt het erop aan de vooravond van Jezus lijden en sterven, dat er maar 12 mensen paden omheen hem volgen. En onder die 12 is er één die afhaakt en de rest valt tegen. Zoveel mensen onder het woord. Een grote schare hier in Matthäus 13. Een grote schare tijdens de bergrede in Matthäus 5. Grote schare die met de zaligmaker meetrekken door Galilea. Grote schare in Jeruzalem. Uitgestrekte akkers. Overal hetzelfde woord. En de prediker die onvergelijkbaar is, de zaligmaker. De vrucht. Nog geen 100-voud. Wat een rust heeft deze zaaier over zich. Wat een liefde. Wat een bewogenheid. Waar haalt hij die rust vandaan van God? En waar haalt hij die bewogenheid vandaan? Hij ziet mensen. En de rest laat de zaaier liggen. Dat ligt niet voor zijn rekening. Zijn roeping is om te zaaien, om het woord van God te verkondigen. Want een voorbeeld geeft de Heer Jezus hier, niet alleen als prediker, voor predikers, maar ook voor u en voor jou op de plaats waar God je heeft gesteld. Alleen maar zaaien. Een opmerking morgen onder je medestudent. Een gesprek met je collega. Zo'n moment in het gezin. Alleen maar zaaien. De rest ligt voor God. Voordat we de stap maken naar het tweede punt, gemeente. Ik denk even op dit moment aan een situatie. Dat was met een predikant in een van zijn gemeenten. En er zat iemand hem voortdurend op zijn tabbert, als ik het zo maar even mag zeggen. En hij werd er gewoon moe en moedeloos van. En hij deelde dat met een collega. Hij zei, joh, ik heb zoveel last. Altijd onredelijke kritiek. Bakken met modder. Nooit kun je het goed doen. Er is altijd wel wat. Nou, dan heb je inderdaad ook geen leven. Het lijkt mij verschrikkelijk. En zei die collega tegen zijn broeder, weet je wat je moet doen? Ga eens voor hem bidden. Als je dan opstaat, kijk je met andere ogen naar hem. Neem het eens mee als vader of als moeder. Ga eens voor hem of haar bidden. En als je opstaat, kijk je met andere ogen naar je kind, toch? Is de mens. Wat is het zaad dat deze zaaier gebruikt? Wel, de Heer Jezus legt dat ook zelf uit. Laten we maar even kijken, gemeente, zoals de zaligmaker dat ook in deze gelijkenis uitlegt. Het zaad, zoals vertelt de Heer Jezus in vers 22 en 23, leest u even met me mee, er staat, is het woord. Het woord dat iemand hoort. En dat kan door de zorgvuldigheden van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt worden. Het woord wordt dan verstikt. En in vers 23 blijkt het dat het ook steeds opnieuw over het woord gaat, maar dan valt het nu in goede aard en deze is degene die het woord hoort en verstaat. Nu zijn we eigenlijk wel benieuwd wat het woord van Jezus dan precies is. Wat voor woord is dat woord? Als de Heere Jezus deze scharen ziet en gaat prediken, wat is dan precies de inhoud van zijn prediking geweest? Wat heeft hij uitgelegd aan die scharen? Wat heeft hij hun voorgehouden? Hoe komt het dat de zaligmaker in alle rust op het woord van God verkondigt, ziende de akker van al die mensen die voor hem staan? Wel, zo op het eerste gezicht krijgen we daar geen oog voor. Ja, het is natuurlijk deze gelijkenis. De zaaier ging uit om te zaaien. Maar met deze gelijkenis maakt de Heere Jezus een vergelijking. Hij gebruikt de gelijkenis als voorbeeld om eigenlijk te illustreren wat voor prediking de zaligmaker heeft gebracht tot op dit moment en wat voor prediking de zaligmaker zal brengen na dit moment. Welke prediking? Wel, als we Matteüs moeten geloven, gemeente, dan is dat de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. En daarvoor vertelt de Heer Jezus ook deze gelijkenis. Hij zegt het soms ook letterlijk in hoofdstuk 13. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan, en dan volgt dan de gelijkenis. Prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Als u die prediking in een notendop wilt lezen, moet u even met me terugbladeren naar Matteüs 5. Laat het maar even zien. Matteüs 5, waar de Heer Jezus een schare ziende, net als hier in Matteüs 13, nu op een berg klimt en in Matteüs 13 op een schip. Ook nu maakt de Heer Jezus gebruik van de akoestiek in de schepping. Hij gaat op een berghelling zitten, naar beneden spreken, zodat het geluid ver kan dragen, alle mensen die daar zijn samengekomen ook kan bereiken. Precies zoals die zaaier aan het werk is. Hij probeert heel die akker te bereiken met zijn brede armbewegingen en bekommert zich niet over de vraag, is dit nou een vruchtbaar deel of is dit een onvruchtbaar deel? Nee, hij staat maar één doel voor ogen. Overal moet het zaaigoed vallen. Wel, zo is de zaaier aan het werk in Matteüs 13. En zo is de zaaier ook aan het werk in Matteüs 5. En hij opent dan zijn mond, hoofdstuk 5, vers 2, en leert. En dan volgt de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. Zalig zijt gij. Als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Dit is de samenvatting van het woord. Het woord van het Koninkrijk der Hemelen. En wat opvalt is dat in de gelijkenis in Matteüs 13 er ook allerlei elementen en woorden terugkomen uit de zalig spreken. Ik stip het maar even aan, ook voor een ander moment. Maar op enig moment valt er zaad op die steenachtige plaats en dat gaat ontkiemen. En dan zegt de Heer Jezus, het verdort wanneer de verdrukkingen komen. Wanneer mensen moeten lijden en gesmaad worden om mijnent wil. Dan zie je eigenlijk het contrast, de tegenstelling. Tussen de zaligspreking in Matteüs 5, zalig bent u als u gelasterd en gesmaad wordt. En wat er gebeurt als het woord van Christus landt in het hart, het opkomt en verdort. En mensen dus niet zalig, maar rampzalig worden. Omdat ze niet gesmaad, verdrukt, belasterd, gehoond willen worden om Christus wil. Zo preekt Jezus het evangelie. Hij begint niet met rampzalig. Nee, een zaaier ging uit om te zaaien. En een zaaier gaat niet uit met het idee, wordt het wat of wordt het niet, dan kan hij beter thuis blijven. Deze zaaier gaat uit met als eerste woord op zijn lippen, zalig bent u. Dat is het zaaigoed. Jezus wil zalig maken. En belooft de zaligheid. En spreekt zo'n mensen aan. Zalig bent u als u hongert, dorst, als u bedelt, als u treurt, als u lijdt. Het is nog niet de tijd, gemeente, om de eindbalans op te maken. Dat mag niet. Wat ik ermee bedoel, nou, de eindbalans, de vraag stellen of het woord ook vrucht draagt, heeft gedragen in je leven. Die eindbalans wordt opgemaakt aan het einde van je leven. En denk nog niet, dan heb ik nog even. Want voordat je het weet, sta je voor God. Hoef je geen 80 voor te zijn. Geen 70. Geen 50. Geen 30. Kun je ook 24 voor zijn. Maar ik wil u vanmorgen allereerst wijzen op het uitgangspunt in de prediking. Dat God wil dat je zalig wordt. Daarom gaat die zaaier uit om te zaaien. En daarom selecteert die zaaier niet bij de akker. Hij loopt er niet eerst inspecterend over rond te kijken van waar nu wel en waar. Nee, hij pakt het zaad en strooit het uit. Zalig zijn. Wat is God goed, hè? Hij begint altijd aan de andere kant. Wij beginnen bij onszelf. Bij wat we wel of niet kunnen. Wel of niet weten. Wel of niet willen. Maar als God gaat handelen, dan handelt Hij vanuit zichzelf. Waarom doet de Heer dat? Wel omdat Hij God is. Omdat dat zaad zijn woord is. Het woord waarvan hij zelf zegt in de schrift, en dat woord heeft zich ook zo bewezen te zijn, het is een kracht Gods tot zaligheid. Kijk, want op dat punt gaat de gelijkenis mis, als ik het zo mag zeggen. Laat ik dat maar aan de hand van een voorbeeld illustreren. Ik noemde net de naam van Zacchaeus. Nou, daar geef je toch niets voor? We zouden zo'n man nooit in de kerk verwachten, toch? Met dat ik dat zeg, heeft u misschien een gezicht voor u. Stel je nou eens voor dat die persoon vanmorgen de kerk binnenkomt. Dat is het eerste wat je denkt. Hij hier kan toch niet waar zijn. Ik heb al lang opgegeven. Op de Veluwe was een ouderling die zijn jonge jaren samen met een aantal jongens in het dorp altijd de boel op stelte zette. En verschrikkelijk vloekte en tekeer ging. Er kwam een nieuwe dominee in het dorp en ze hadden als jongens met elkaar de afspraak gemaakt, weet je wat, we houden een beetje in de gaten wanneer die dominee voor het eerst spreekt in die gemeente, gaan we op de achterste rij zitten en keet schoppen. De boel op stelte zetten. En als hij uit de hand loopt, dan smeren we hem snel via de deur en zetten we het op een loop. En ze zaten daar op de achterbank, op de achterste bank. De dienst begon en God grijpt hem in zijn hart. Wat bedoel ik net met uw opmerking, dat de gelijkenis ergens mank gaat? Steenhard hart. Het zaad viel erop. Het brak. Hoe Hoe komt dat? Omdat het woord van God is. En als hij gaat spreken, wie zal dan keren? En als je eerlijk bent na ontvangen genade, je zit vanmorgen op je plek hier in de kerk, dan herken je jezelf daar toch in? Wanneer ging dat woord spreken in je leven? Misschien was je op dat moment wel rekensommetjes aan het maken met de psalmborden. Of had je tegen jezelf gezegd, ik denk nu even aan iemand in mijn eigen omgeving, nou ik ben bijna 18, ik zit mijn tijd nog uit. En op de zondag voor zijn 18e verjaardag grijpt God in zijn leven. En is nu ergens in het land prediker. Dat meisje dat denkt bij zichzelf, wacht maar even, nog even en ik ga met mijn vriendin op zondag gewoon een eigen kant op. Geloof het nog, gemeente, dat God werkt. Kijk eens om je heen met Jezus' ogen. Je ziet mensen. En kijk eens omhoog met Jezus' ogen. En je ziet God. En ga dan eens bidden. Het zaad valt op de akker. En het valt op verschillende plekken. Het valt mij op, gemeente, en ook van de week toen ik bezig was met deze gelijkenis, dat heel veel exegeten, en ik zeg dat niet om er boven te gaan staan, maar ook om een bepaald beeld bij u en bij mijzelf weg te halen, dat ze dan vervolgens aan het rekenen gaan. Kijk, 3/4 van die akker, dat wordt uiteindelijk niets, om wat voor reden dan ook, dat zullen we volgende week zien. 1/4 blijft over, dus 75% valt af en 25% blijft over. En als we die kant op gaan vanmorgen, nou, dan kunnen we dat meteen ook in onze gedachten een beetje een beeld gaan geven. Wacht even, onze gemeente telt ongeveer, nou noem een getal, ik noem maar even willekeurig getal, 1000, dat is even makkelijk rekenen. 7500 valt af, 2500 wordt uiteindelijk behouden. En dan kijken we even naar de avondmaalstafel. 1/4 om 3/4. En dan zit het toch aardig in de buurt van die gelijkenis. Maar de Heer Jezus corrigeert ons. In het Koninkrijk der Hemelen is er geen sprake van spelletjes en rekensommetjes. In het Koninkrijk der Hemelen wordt niet geteld, maar gewogen. Zielenwegen. En dat is ook de vertaalslag die de Heer Jezus maakt in deze gelijkenis. Laten we maar even kijken, gemeente. Als de Heer Jezus dan die gelijkenis heeft verteld, 3/4 lijkt het zo op het eerste gezicht uiteindelijk niet, en 1/4 dan dus wel, dan maakt de Heer Jezus het in zijn uitleg vanaf vers 18 opeens persoonlijk. Dan staat er, als iemand dat woord van het koninkrijk hoort. In vers 20, hij is degene die het woord hoort. Vers 21, hij heeft geen wortel. Vers 23, het is degene. Het gaat dus nog niet aantallen. 7,500, 2,500, 2,500. Het gaat om 4 personen. Jezus maakt deze gelijkenis in de toepassing persoonlijk. In één keer verdwijnt die grote schare die daar aan de oevers van de kust staan op de achtergrond. En kijkt Jezus die mensen één voor één aan. Soms heb je dat wel eens, ik hoop dat u dat herkent. Dat je diensten hebt, dat je zegt achteraf, het leek wel alsof ik alleen in de kerk zat. Nou, dat was denk ik ook wel zo. Niet zoals wij dat dan vaak gebruiken en dat alles om ons heen wegviel. Gelukkig, als je zo kan luisteren. Heerlijk is dat, een grote zegen. Maar draai het nou eens om. En dat bedoelt deze gelijkenis. Dat God alleen in gesprek was met je. Zoals hij dat ook deed met dat gemeente, de 3 banken achter je. Met die jongen of dat meisje op de galerij? Nee toch? Enkeling? God is toch groot, gemeente? Zou je dat durven vanmorgen om dat te zeggen? Zoals God met een ieder van ons op dit moment alleen in gesprek is. Zowel met dat gemeentelid dat binnenkwam met een steenachtig hart. Ja, die hier zit om te zitten. Als ook met dat gemeentelid dat hier binnenkwam en onder het grote gebed nog met zijn bedrijf of met zijn boekhouding bezig zat. De zorgvuldigheden van het leven. Als ook met dat gemeentelid dat zich van tevoren had voorgenomen. Nou, ik ga hier zitten, maar ik ga in ieder geval niet luisteren. Ik heb genoeg om over na te denken. Vogelen. Als ook met dat gemeentelid dat vanmorgen naar binnen kwam met een gebed. Heere, spreek nou eens één woord. Alleen, één woord. Zie je dat gemeente wat er vanmorgen onder prediking. En eigenlijk gebeurt dat al die jaren en al die zondagen in jouw en mijn leven gebeurt. Dat God in gesprek is met je. Dat hij je aanspreekt. Bij diegene, bij jou, bij mij. En dat het uitgangspunt waarmee de Heere allemaal, ook ons vanmorgen aanspreekt, is: zalig bent u. Nee, daarmee bedoelt de Heere Jezus niet, u bent er. Maar wel dat hij wil zalig maken. Je mee wil nemen. Brengen aan zijn voeten. Om dat gesprek om te zetten in een persoonlijke band. Dat je laat zaligen alleen door hem. Zalig. Wat is dat? Zalig. Dat is het laatste van morgen. Dan zitten we al in de vrucht. En ik zei aan het begin van de preek, daarmee slaan we de brug ook naar volgende week. En dan zullen we kijken wat nou eigenlijk de uitwerking is van Jezus' prediking in de vier verschillende voorbeelden die de zaligmaker geeft. Ik kan het eigenlijk niet beter uitleggen, gemeente, dan aan de hand van een voorval. Ik zie jou nog zitten in mijn eerste gemeente in Werkendam, onder de prediking. Soms, daar moet je heel voorzichtig in zijn, maar daarvoor heb je het pastoraat ook, merk je dat onder het luisteren. Dat er zo, ja, hoe moet ik het zeggen, dat je merkt dat het woord landt. En dat was bij haar ook het geval. Haar leven sprak van de verborgen omgang met de Heere. Ze durfde het voor zichzelf nooit te benoemen. Maar aan alles proefde je het tere vrezen des Heeren. Het was maar een hele eenvoudige vrouw. Durfde, en dat had ook wel denk ik een achtergrond, nooit aan het avondmaal. Zag altijd tegen mensen op die in haar ogen veel beter waren dan zij. Maar langzaam maar zeker aannaderde het einde. En op een dag ging de telefoon heen. Van de kinderen belde, die zei: dominee, u moet eens langskomen, want ze willen u wat vragen. Ik kan dit vertellen, gemeente, omdat het in Werkendam ook gewoon bekend is. En nou, ik kom. We kregen een gesprek en ze zegt op een gegeven moment: dominee, ik zit de hele tijd met een woord in mijn gedachten. Laat u zalig. Laat u zalig. En ik ben al nu oud, maar ik weet echt niet waar het in de Bijbel staat. Nu, ik wist het op dat moment ook niet. Ik zeg, ik ga naar huis, ik zat nakijken. Als ik het gevonden heb, kom ik terug. En hoe ik ook bladerde in de Bijbel, stond er niet. Laat u zalig. Ja, er staan wel uitdrukkingen die erop lijken. Laat u met God verzoenen. Ik zeg, mevrouw, ik moet u eigenlijk teleurstellen. Het staat niet in de Bijbel. Maar het is de Bijbel. Laat u zalig. Dan heb je misschien in je leven al honderden preken gehoord. Heel veel van die preken kunnen we niet meer herinneren. Maar de ondertoon van elke preek is, als het goed is, laat u zalig. En vanmorgen valt dat zaad van het woord weer in je hart. Het wil wortelen. Het wil ze wegzoeken in je leven. Om je leven te richten op Hem die zalig spreekt. Amen.